Ja, toen kreeg ik vragen over hoe het dan zit met Adam als de eerste profeet. Nou, daar ben ik niet helemaal op voorbereid. Maar het zit ongeveer zo dat het boek Genesis verdeeld is, beter, samengesteld is, want het is niet verdeeld. Hè. Het is samengesteld uit verschillende delen die ondertekend zijn in de praktijk door degene die het schreef. Daar is niks moeilijks aan. Ik zal u proberen dat laten zien, voor zover ik de gegevens bij de hand heb. In Genesis 5, vers 1, vindt u de ondertekening van Adam zelf. Genesis 5, vers 1. Dit is het boek van Adams geslacht. Punt. Maar het zal duidelijk zijn dat wat daarna komt, nog in hetzelfde vers overigens, een andere pericoop is. Die hoofdstukindeling is dus tamelijk ongelukkig. Het verhaal is namelijk dat in Genesis vinden we uitspraken als deze vele malen. Namelijk, dit is het boek van geslacht enzovoort. Of dit is de geschiedenis van enzovoort. En wat hier vertaald is met geslacht, wordt op een andere plaats vertaald met geschiedenis. Hebreeuwse toldood. Geschiedenissen, het is uit de meervoud, geslacht. Soms wordt het beschouwd als de aanduiding van een geslachtsrekening, maar het is het ook niet. Het is de aanduiding van een verslag, dat wat iemand opgeschreven heeft. En hier ondertekent Adam het voorgaande en zegt, dit is geschreven door, dit zijn de geschiedenissen zoals opgetekend. Het zijn gewoon de familiekronieken, zal ik maar zeggen. En hij ondertekent met zijn naam Adam. Daarna begint er een ander te schrijven en die begint dus min of meer overnieuw. Die begint met, ten dagen als God de mens schiep, maakte hij hem naar de gelijkenis Gods. Man en vrouw schiepen hem en zegenden, ze noemden hun naam mens. Ten dagen als zij geschapen werden en Adam leefde 130 jaar enzovoorts. Maar dat is domweg de volgende schrijver die daar aan het woord is. Zie? De eerste afsluiting van zo'n pericoop is trouwens niet deze in Genesis 5 vers 1 door Adam. Maar de eerste vindt u in Genesis 2, vers 4. Net zo ongelukkig gepositioneerd. Het was de afsluiting van een pericoop, maar het staat er nu alsof het het begin is van een nieuwe. Maar dat is in Genesis 2, vers 4. Dit zijn de geboorten, maar wat hier heet geboorten is echt 100% hetzelfde woord als geslacht in Genesis 5, vers 1. Dit zijn de geboorten, maar het is eigenlijk, dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde als zij geschapen werden. Dat wil zeggen in hun schepping, want dat staat er letterlijk. Punt. Punt, einde van het verhaal, nieuwe pericoop. Want vanaf daar begint Adam te schrijven. Dit is een ondertekening, kennelijk door de Heer zelf. Ik zou niet weten wie het anders zou doen. En daarna komt, ten dagen als de Heere God de aarde en de hemel maakt en alle struik des velds, enzovoorts. Nou goed, en dan staat in vers 7, de Heere God had de mens geformeerd uit de stof der aarde en in zijn neusgaten geblazen de adem des levens. Als iemand kon weten hoe het was, was dan toch Adam, denk ik wel eens. En die beschrijft dat zelf ook. Vandaar dat mensen die de Bijbel niet al te serieus nemen zeggen, nou ja, hier begint het tweede scheppingsverhaal, in vers 4, precies in diezelfde verdeling. Hier begint het tweede scheppingsverhaal en men zegt dan dat de een of andere idioot, nee, men zegt dat de een of andere wijze schriftgeleerde, weet ik veel, verschillende scheppingsverhalen aan elkaar gevoegd heeft of in elkaar gestoken heeft en samengesteld heeft en men noemt hem dan de redacteur van het boek. Maar de grondgedachte is correct, namelijk dat er sprake is van verschillende bronnen, maar daarna moet men vaststellen dat die bronnen gewoon vermeld worden. Het is gewoon, mensen schrijven hun eigen geschiedenis en voegen er toe aan het archief, het familiearchief. En dat komt in handen van de volgende generatie die er weer aan toevoegt enzovoort. Ik heb de gegevens niet bij de hand, maar ik denk dat hier ergens wel iemand onder ons is die ze wel bij de hand heeft. Of ze in zijn Bijbel heeft aangetekend. Dat doe ik ook, maar na 2 jaar heb ik weer een andere Bijbelzuster. Ja, dan is die versleten. Maar Je vindt het nogal eens. En zo vind je ondertekeningen door Esau en door Ismaël. Per slot, zij waren de oudsten van de familie. En naar aardse maatstaven de eerstgeborenen. En zij schreven dus de familiekroniek. Vandaar dat je kunt hebben dat een deel van de geschiedenis van Jacob geschreven is door Esau. En waarom niet? Maar als wij zeggen, dit is het woord Gods. Vanaf Genesis 1 vers 1. En dat is zo omdat de Bijbel het zelf zegt. Later, tot het Nieuwe Testament aan toe, uiteraard wordt Genesis aangehaald. En het wordt beschouwd als woord Gods. Als dat zo is, dan maakten de schrijvers tot profeten in de praktijk. En hoe dat werkte, ze hebben er waarschijnlijk niet eens weet van gehad dat het zo werkte. Maar zo steekt het in elkaar. Het is een mooi boek over, ik weet alleen niet of het nog verkrijgbaar is. Discoveries in Genesis van Wise Man heette die man. Wise Man. Ik weet het niet van welke datum het is. En het is in Nederland uitgebracht ooit onder de titel Ontdekkingen in of over Genesis. Uitgeverij De Haan. Hè? Ja. Was dat Franeker? Dat weet ik trouwens niet. Met tweedehands is er nog wel eens aan te komen. Het is wijdverbreid geworden, toch, het boek. Alleen dringt niet door, want de christelijke traditie zegt Mozes heeft het geschreven. De vraag, hoe wist Mozes het dat? Dan zeggen ze, nou ja, God zal het hem wel verteld hebben. En waarom ook niet? En dan is dat weer geregeld. Maar daarna gaat de duivel ermee aan de haal. En die zegt, ja, maar het zijn verschillende bronnen die samengevoegd zijn. En dat is aantoonbaar dat het zo is. Zelfs aantoonbaar dat sommige schriftgedeelten later geschreven zijn. Zelfs veel later. Is ook inderdaad zo. Kan ik ook aantonen. Maar er verandert er niks aan dat het gewoon het woord Gods is. En dat de stam niet pas van Mozes. Laat staan dat het pas zou stammen uit de Babylonische ballingschap. Want dat vind ik wel de godspe van de hele wereldgeschiedenis eigenlijk. Maar vooruit. Maar het is al geschreven door de mensen zelf. In de tijd. Naar al oude bekende en aantoonbaar bekende traditie dat men familieregisters bijhield. Niet geslachtsregisters, maar gewoon de verhalen van de familie. En elke volgende schrijver begint weer met een korte samenvatting van het voorafgaande. Vandaar dat je soms teksten vindt, twee achter elkaar, die bijna identiek zijn. Misschien kan ik er nog één vinden zo gauw uit mijn hoofd. Over ondertekening door Noach. In Genesis 6, is dat? Nou, dat weet ik niet zeker uit mijn hoofd, maar goed. Genesis 6, vers 8. Maar Noach vond genade in de ogen des Heren, vers 9. Dit zijn de geboorten. Nu heeft men het woord ineens weer vertaald met geboorten, maar het is nog steeds hetzelfde woord. Toldot. Genesis in andere taal. Maar vooruit. Met andere woorden, het boek heeft er zelfs een naam aan ontleend aan dit woord. Dit zijn de geboorten van Noach. Dat wil zeggen, dit is geschreven door Noach. En daarna gaat het verder met, Noach was een rechtvaardig, oprecht man in zijn geslachten. Noach wandelde met God. Ja, moet dat na vers 8 nog? Maar het is, waarom zou je dat moeten herhalen? Maar het punt is gewoon dat hier een nieuwe schrijver aan het woord is. En die herhaalt de laatste woorden van de voorgaande pericoop. Zo van, dit komt hierachter. Hier sluit het op elkaar aan. Zo werd het zoiets. Maar er staat onder de laatste regel op de ene bladzijde staan de beginwoorden van de volgende bladzijde. En die worden daar herhaald. Zodat je ze toch aan elkaar kunt knopen en leggen. Al mocht het boek uit elkaar vallen. Dat is een heidens werk, maar niettemin, dat kan dan. En zo werkt het met die stukken in Genesis ook. Je kunt ze zo op deze wijze achter elkaar leggen. Nou goed, de geschiedenis van de zondvloed wordt namelijk verteld niet door Noach, maar door zijn drie zonen die dan ook zo ondertekenen in Genesis 10 vers 1. Dit zijn de geboorten van Noachs zonen. Maar Sem, Cham en Jafet. Maar het wil zeggen, dit is de geschiedenis zoals opgetekend door Sem, Cham en Jafet. En daarna is het Sem alleen die verder schrijft en weer ondertekent. Maar goed, dat ga ik allemaal niet verder vervolgen, maar dan weet je hoe het in elkaar steekt. Daarna neem ik gewoon de draad weer op Bij waar we gebleven waren. We hadden het over de wijze waarop profetie tot stand komt. En ik heb al gezegd, daar spreekt de Bijbel feitelijk niet over. Sommigen raken helemaal in extase en zijn helemaal buiten bewustzijn. Of in een ander bewustzijn, hoe je dat maar zeggen. En anderen weten het niet eens. Zij schrijven wat op of zeggen iets waar zij spreken toch woorden Gods. Ze worden als profeet beschouwd. Daar hebben we trouwens nog mooie voorbeelden van. Maar misschien kom ik daar nog op. Maar het gaat niet om de wijze waarop de boodschap komt, maar het gaat om de boodschap zelf. Die is immers van God. Ik citeer 2 Petrus 1, vers 20. Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen Gods, door de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben gesproken. Ik citeer hem niet helemaal zoals hij in de Statenvertaling staat, maar dit is wel wat er staat. Profetie is, 2 Petrus 1 vers 20. Profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil van een mens. Het ging buiten de wil van de mens om dus, en soms tegen zijn wil in zelfs. Maar de heilige mensen Gods, dat is ook leuk, want het woord man Gods, mens Gods, man Gods, is een van de synoniemen voor profeet. Niet dat een man Gods meteen een profeet is, maar andersom wel. Een profeet is een man Gods. Heilige mensen Gods, door de Heilige Geest gedreven, dat wil zeggen, daar kwam de kracht vandaan, die leidde dat, hebben gesproken. Nou ja, ze gesproken, namelijk de profetieën, maar ze staat er niet, hè? Niet echt. Ze hebben gesproken. Door de kracht van de geest. Maar hoe het werkt, er staat er niet bij. Maar hoe het werkt, heb ik een schrift plaatsgevonden in Micha hoofdstuk 3. Dat is wel een leuke. Je kan het ook als een dooddoener beschouwen, maar meer kan er niet over gezegd worden gewoon. In Micha 3... Vers 8, waar Micha zelf antwoord is, en waar hij zegt, maar waarlijk, ik ben vol krachts van de geest des Heren. En daarmee vol van gericht en dapperheid om Jacob te verkondigen zijn overtreding en Israël zijn zonde. Hij excuseert zich dus. Hij zegt, kan het ook niet helpen. Ik ben vol van de geest, of vol van de kracht van de geest des Heren. Nou, zo werkt het. En meer is daar niet over te zeggen. Maar uitspraken van die aard kent u natuurlijk beter uit het Nieuwe Testament. Maar Petrus, vol zijnde des Heilige Geestes, enzovoorts. En die begon te spreken. Nadat de Heer al gezegd dat als zover komt, maak je niet bezorgd over wat je zeggen zult, want ik zal mijn woorden in uw mond geven. Het maakt Petrus bij die gelegenheid dan ook tot profeet, als hij voor het Sanhedrin staat en zo. Terwijl hij gewoon een soort verdediging voert, maar het zijn woorden die niettemin rechtstreeks van God komen. Maar hoe het werkt, ik weet het niet en dat wisten ze zelf ook niet. En sommigen waren profeten, zelfs tegen wil en dank. Ik herinner u aan iemand als Caiaphas, die oordeel uitspraak, een veroordeling uitspraak over de Heer Jezus. Maar er staat er laconiek bij dat hij op dat tijdstip een profetie deed. Dat wist hij alleen zelf niet, want de woorden die hij sprak kregen van Gods wegen een andere betekenis. U weet wel, hè, dat één man voor het volk, voor het hele volk zou sterven enzovoorts. Maar Johannes voegt eraan toe, maar op dat tijdstip profeteerde hij. Hij was hoge priester en God gebruikte hem. Buiten zijn wil en zelfs buiten zijn medeweten om. Nou goed, zulke voorbeelden zijn er nogal meer om. Maar die noem ik nou even niet. We hadden het over de profeet, het woord profeet en de werking van de profeet. We hebben nog een ander woord met in principe dezelfde betekenis. Nou eigenlijk zelfs twee woorden die vertaald worden allebei gelijk eigenlijk met ziener. De aardigheid van het woord zinner is dat het iets zegt over de wijze waarop de profeet het woord Gods, de boodschap die hij moet doorgeven, ontvangt. Hij ziet het. Alleen dat zin zou men niet al te smal opvatten. Niet al te letterlijk. Hoewel het soms zo is. Want sommige profeten zagen ook inderdaad wat. Zagen een voorstelling van zaken. Hè? Een symbolische voorstelling van zaken. Die ze soms ook beschrijven. Sommigen droomden, maar in de droom kregen ze ook een symbolische voorstelling van zaken. Maar van sommigen staat zelfs dat zij de woorden Gods zagen. Maar goed, eerst maar het woord zinnen. Daar wordt een Bijbels commentaar op gegeven. Dus dat bespaart me een boel ellende. In 1 Samuel 9 namelijk. De zinner. U weet hoe hij heet, hè? De zinner. Die Gallische zinner. Xinix. Ja. Nou goed. 1 Samuel 9. Vers 9. Zeg ik dat goed? Ja, ik zeg het goed, maar ik heb de verkeerde tekst voor me. Daar staat als commentaar. Daar heb je nou zo'n voorbeeld van een later commentaar. Vind ik heel mooi. Iemand die er later wat bijgeschreven heeft. Net zo goed geïnspireerd. Dat maakt verder niet uit. Maar er staat... er wordt gesproken over de man Gods. En daarna staat er in vers 9... Eertijd zei een ieder aldus in Israël... als hij ging om God te vragen... Komt, laat ons gaan tot de zinner. Want die heden een profeet genoemd wordt... Die werd eertijds een zinner genoemd. Waarmee dus gezegd wil zijn dat een zinner een profeet is en een profeet een zinner. Daar is geen verschil tussen, er is een verschil in tijd. Vroeger noemden ze hem een zinner, pas later noemde men hem een profeet. Ra'a, de zinner. De man zag wat. Men zou er ook naast kunnen leggen trouwens 2 Samuel 24 vers 11. Ik vind dezelfde gedachte maar iets korter. Daar wordt trouwens een ander woord gebruikt voor ziener. Goze. Maar goed. Maar als het ene woord ziener betekent, dan betekent het andere schouwer. Maar het is gewoon hetzelfde. Waar staat in 2 Samuel 24 vers 11... Als nu David des morgens opstond, zo geschiedde het woord des Heren tot de profeet Gad, Davids ziener. Waarmee maar gezegd wil zijn dat een ziener een profeet is en een profeet een ziener. Daar is dus geen verschil tussen. Ik kwam alleen een tekst tegen waar deze beide woorden voorzien er voorkwamen in één tekst, maar die noem ik u straks. Nee, die noem ik meteen. Dat is Jesaja 30. Jesaja 30. Vers 10. Die daar zeggen tot de zieners. Ra'a is het woord in het Hebreeuws. Ziet niet. En die zeggen tot de schouwers. En dat is het andere woord. Goze. Maar het is dus precies hetzelfde. Een ziener of een schouwer. Normaal vertaalt men beide woorden met zinder, maar ja, als ze allebei voorkomen in één tekst, dan moet je toch wat anders bedenken. En dat hebben ze hier gedaan, de vertalers. Dus heeft men van het ene woord een schouwer gemaakt. Die dan zeggen, tot de zinner ziet niet en tot de schouwer schouwt ons niet wat recht is. Spreek tot ons zachte dingen, schouwt ons bedriegerijen. Want ja, iemand de waarheid zeggen, dat is hard. Mensen vinden mij vaak hard. Ik vind het toch wel leuk. Ik kan 100 keer zeggen, dat ben ik niet. Maar dat gelooft men dan toch niet. Maar ja, waarheid is het, maar het is mijn boodschap niet. Dat ben ik niet. En als u zegt, God is hard, dan zeg ik, nou ja, misschien wel, maar God heeft een God heeft ook een zwak, trouwens. Toch? God is liefde. Maar waarheid is inderdaad hard. Dat komt, je kunt er niks mee. Je kunt het niet veranderen. Je kunt waarheid niet vormen, niet modelleren, niet boetseren. Je kunt alleen aannemen zoals het is. Waarheid is als graniet. Je moet ermee leren leven. Dat is het probleem. En daarom wil men het vaak niet horen. De mens heeft, is van nature weet ik niet eens zeker. Maar hij wordt in ieder geval opgevoed met het idee van dat hij moet leren de omstandigheden te veranderen, zal ik maar zeggen. Hij moet zijn leven naar zijn hand zetten. Hij moet dit doen en dat laten. En hij moet zien dat hij zijn invloed en macht uitbreidt enzovoorts. Hij moet van alles regelen. Maar waarheid, ja, wat moet hij daar dan mee? Niks. Die moet hij aanvaarden. En het is niet anders. En daarom wil hij niet horen. Daarom zegt men, schouwt niet en ziet niet. Schouwt of spreekt ons zachte dingen. Schouwt ons bedriegerijen. Men zoekt gewoon iemand die leuke dingen zegt. Men gadert zichzelf een leraren op, zegt het Nieuwe Testament. In dat verband. Men wil dingen horen die die men horen wil. En men stelt het op prijs als iemand dat dan goed onderbouwd naar voren kan brengen. Althans, zo moet het lijken. Als hij maar niet dingen zegt die goed onderbouwd zijn, die men niet horen wil. Want dan zoekt men een ander. Zie? Daarom zijn we nooit met zoveel mensen bij elkaar. Ja, zo zit dat gewoon, hoor. Ik ben er heel laconiek over. Het is een oude Bijbelse waarheid. Maar goed, dat wat betreft het andere woord ziener, want ik ga er verder niet op in. Waar ik nog wel even op inga, is op die bijzondere positie van Mozes. Mozes als de norm voor alle latere profeten. We hebben daar al een en ander aan schriftplaatsen voor gelezen. Bijvoorbeeld Deuteronomium 18, een profeet als Mozes, waarbij Mozes tot model verklaard wordt. Maar daarna lees ik nu in datzelfde kader Deuteronomium 34. Deuteronomium 34 vers 10, daar gaat het over de dood van Mozes. Deuteronomium 34 vers 10, waarna zijn dood gezegd wordt. En er stond geen profeet meer op in Israël gelijk Mozes. Wat was er dan zo bijzonder aan? En dat staat erachter. Die de Heere gekend had van aangezicht tot aangezicht. Zulke profeten kwamen er niet meer. Dat wil zeggen, al die latere waren ook in rangorde aan Mozes ondergeschikt. En die gedachte komt trouwens al naar voren terwijl Mozes nog leeft. Dat is in Numeri. 12. Nummer 12, waar wij lezen. In vers 6. En dan spreekt de Heer zelf. Die zegt: hoort nu mijn woorden, zo er een profeet onder u is. Ik, de Heere, zal door een gezicht mij aan hem bekendmaken. Door een droom zal ik met hem spreken. Dat heb je visioen en droom dus in één adem genoemd. Vandaar dat zo'n man een ziener kan heten of een schouwer. Maar er staat achter in vers 7. Alzo is mijn knecht Mozes niet, die in mijn ganse huis getrouw is. Van mond tot mond spreek ik met hem en door aanzien en niet door duistere woorden. En de gelijkenis des Heren aanschouwt hij. Waarom dan heb gij lieden niet gevreesd tegen mijn knecht, tegen Mozes, te spreken? Het punt was namelijk dat Mirjam en Aaron zichzelf ook als profeten beschouwden. Net als Mozes, ze plaatsten zich op hetzelfde niveau. Voor beide was al wat te zeggen, want Mirjam kennen we inderdaad als profetes in de Bijbel. Bij gelegenheid althans. Aaron hebben we al een paar keer overgelezen dat hij profeet genoemd wordt, dus waarom niet? En dus plaatsen ze zich op dezelfde hoogte als Mozes, maar dan zegt de Heer, nee, er is toch een verschil, want alleen met Mozes spreek ik van mond tot mond en door aanzien en niet door duistere woorden en niet door visioenen of dromen, maar ik praat gewoon rechtstreeks met hem en dat is de hoogste vorm van communicatie uiteraard. Maar daarmee wordt dus Mozes verheven boven alle profeten. Vandaar dat we de uitdrukking kennen uit het Nieuwe Testament. Mozes en al de profeten. Ik geloof dat de uitdrukking onder andere staat in Matthäus 24. Als de Heer aan de Emmausgangers het een en ander uitlegt. Hè? Uit Mozes en al de profeten. Nu is het zo dat via Mozes de wet gegeven werd, waarmee dus woord God zwart op wit gesteld werd. En daar moest men het in principe mee doen. Heel de oud-testamentische periode. Bovendien, alles wat aan Mozes vooraf ging, kwam via Mozes tot Israël en daarmee tot ons. Daarom worden de eerste vijf Bijbelboeken van Mozes genoemd, hoewel Genesis bepaald niet door Mozes geschreven is. Maar het werd hem ter hand gesteld, dat wil zeggen, het waren de familiekronieken eigenlijk van Israël. Je kwam bij Israël terecht, hè? Je volgt gewoon de geslachtslijn en je komt bij Israël terecht. En Mozes was de leidsman van Israël, dus die had uiteindelijk het beheer ook over deze geschriften. Hij zal ze inderdaad geredigeerd hebben, samengevoegd hebben enzoverder. Er zal later nog wel het een en ander aan gedaan zijn, mag ik aannemen. Daar ga ik nog niet op in, dat behandel ik als ik Genesis bespreek. Het is heel leuk om dat te zien dat dat inderdaad gebeurd is. Maar goed. Maar daarmee komen deze dingen toch bij Mozes terecht. Dat wil zeggen, Mozes wordt beschouwd als de eerste grote profeet. Niet omdat hij echt de eerste was, maar ook alles wat daarvoor was, komt tot ons via Mozes. En Mozes is de wetgever, heet dat. Sterker nog, de naam van Mozes wordt zelfs aan de wet gegeven. U weet wel, Mozes heeft gezegd. Maar het was niet Mozes, het was de Heer. Maar het kwam via Mozes. Dus de naam van Mozes wordt aan heel de wet gegeven. En de Joden die zeggen, ja, maar wij vertrouwen, wij beroemen in Mozes. Dat zeggen ze toch? Nou goed. Mozes als de uitdrukking zelfs van heel het oude verbond, dat duurde tot op de dood en opstanding van de Heer Jezus, die daarmee een einde maakte aan de wet en heel het oude verbond daarmee. Normaal gesproken onder de wet werd men geacht zich te houden aan Mozes en al wat Mozes geschreven heeft. Daarna is natuurlijk de vraag, maar als dat zo is, waarom waren er dan later nog profeten nodig? In heel de geschiedenis. En de profeten speelden inderdaad een belangrijke rol, hadden een belangrijke functie in Israël. Het simpele antwoord is gewoon omdat de Mozaïsche wet niet in alle omstandigheden voorzag. In de eerste plaats was het zo dat de priesters al verantwoordelijk waren voor de rechtspraak, dat wil zeggen de handhaving van de wet in het algemeen. Dat betekent dat waar de wet niet duidelijk genoeg was, moesten de priesters, die dus schriftgeleerden waren, een uitspraak doen, waardoor de bekende jurisprudentie ontstaat. Maar er zijn ook omstandigheden waarin de wet helemaal niet voorzag en daar waren dus profeten voor nodig. In ieder geval voor de begeleiding van de geschiedenis van Israël, die nogal gecompliceerd was en ook in verschillende perioden uiteenvalt, daar was het noodzakelijk dat bij gelegenheid er wat richting gegeven werd aan het een en ander en daar waren de profeten voor nodig. En moeilijker is het niet, maar ze waren ondergeschikt aan. Ik bedoel, zij stonden niet boven de wet, om zo te zeggen, maar ze stonden daaronder. Mozes was de hoogste norm en voor zover Mozes niks te zeggen had of de wet daar niet over sprak, was er andere ruimte. Maar daar waren dus de profeten voor in de loop van de geschiedenis. Daarom waren er ook niet altijd profeten, althans daar, we horen er niet altijd wat van. Maar onder moeilijke omstandigheden verschijnen ze zomaar ten tonele. Sommigen die we goed kennen, sommigen die even ten tonele verschijnen en daarna gewoon weer verdwijnen. Sommigen die een hele leven lang profeet waren, van moedersbuik aan. Anderen die voor de gelegenheid even moeten profeteren en daarna niet meer. Dat komt allemaal voor. Maar Mozes blijft de norm, vandaar dat Mozes en alle profeten ook nog helemaal samengevat kan worden. Namelijk de profeten, en dan betreft het heel het Oude Testament feitelijk. En heel de Oudtestamentische periode. En daartegenover staat principieel staat daar tegenover de ene profeet van het Nieuwe Verbond. Principieel. In de praktijk hebben we nog wat meer profeten van het Nieuwe Verbond. Hoewel ook dan kan verdedigd worden dat er toch maar één was, namelijk de Heer zelf. En niet alleen was, maar ook is. Maar goed, daar zullen we het nog over hebben. Voor ik verder op die dingen inga, moet ik nog een ander verschijnsel eerst even aanhalen. Dat is het verschijnsel van wat wij wel eens noemen de profetenscholen. De profetenscholen, dat woord staat helemaal niet in de Bijbel, maar het is een goed woord daarvoor, toch? We vinden die in de dagen van Samuel. En meer nadrukkelijk in de dagen van Elia en Elisa. In de dagen van Samuel vind ik altijd leuk, er wordt beschreven als een hoop profeten. Dat woord school staat er niet, een hoop profeten. Dat is in 1 Samuel 10. Daar vindt u de term twee keer achter elkaar trouwens. In Samuel 10. Waar Saul zojuist tot koning gezalfd is. En dan staat er in vers 5, hij krijgt allerlei instructies. En dan staat er in vers 5. Daarna zult gij komen op de heuvel Gods, waar de Filistijnen bezettingen zijn. En het zal geschieden, als gij al daar in de stad komt, zo zult gij ontmoeten een hoop profeten. Van de hoogte afkomende. En voor hun aangezichten fluiten en trommelen en pijpen en harpen. En zij zullen profeteren. Niet zozeer in de zin van dat ze wat te zeggen hebben, al zullen ze wel wat gezegd hebben, maar wat ze gezegd hebben weten wij niet. Maar ze profeteren. In de praktijk blijkt dus dat ze zich ongecontroleerd gedroegen. Althans, ongecontroleerd door zichzelf. Dat is wat het is. Dus het woord toegepast eigenlijk in de laagste betekenis die je maar hebben kunt. Maar er staat in vers 6, en de geest des Heren zal vaardig worden over u, en gij zult met hen profeteren, en gij zult in een andere man veranderd worden. Ja, hij zal de controle over zichzelf verliezen. En het zal geschieden, als u deze tekenen zullen komen, doe gij wat uw hand vinden zal, want God zal met u zijn. Nou goed, en daarna nog een keer in vers 9, het geschiedde nu toen hij zijn schouder keerde om van Samuel te gaan, veranderde God hem het hart in een ander. En al die tekenen kwamen tenzelfde dagen. Toen ze daar aan de heuvel kwamen, zie, zo kwam hem een hoop profeten tegemoet. En de geest des Heren werd vaardig over hem en hij profeteerde in het midden van hen. En het geschiedde als een ieder die hem van tevoren gekend had zag, dat hij, ziet, profeteerde met de profeten. Zo zeiden het volk en ieder tot zijn metgezel, wat is dit, dat de zoon van Kis geschied is? Is Saul ook onder de profeten? En zo werd het tot een spreekwoord, hè? Staat er in vers 12. Daarom is het tot een spreekwoord geworden, is Saul ook onder de profeten? Een hoop profeten. In ieder geval een verzameling profeten, maar het woord vertaald met hoop is gewoon het woord voor een koord. En in het Nederlands een band. Een band. Een band. Hoe noem je zoiets in het Nederlands? Een vereniging. Een bond. Een band. Een orkestje. Een strijkje. Een bende kan ook nog, ja. Maar het is gewoon het woord voor band. Dat wil zeggen, ze treden gezamenlijk als eenheid op. Het Engels woord band voor een orkest. En waarom ook niet? Want er staat voor hun aangezichten luiten en trommelen, pijpen en harpen. Dus dat is een aardig jazzorkest, denk ik wel eens, als ik het zo lees. Maar dat is wat het is, gewoon een groep profeten. Dat is de eerste keer dat we dat in de Bijbel tegenkomen. Maar er wordt inderdaad gezegd, de geest des Heren zal vaardig worden over u, gij zult profeteren met de profeten. Dat betekent dus dat we inderdaad onder Israël profeten tegenkomen die we verder niet kennen, die volkomen naamloos zijn. We weten dat ze er waren. En we weten ook dat ze als zodanig herkenbaar waren, soms, in omstandigheden. Maar wat ze zeiden, weten wij niet. Maar goed, het is voor ons ook niet werkelijk van belang, uiteraard. Maar het was er wel. En ze traden ook bij gelegenheid dus gezamenlijk op. Zijn optreden hadden ze als band. Nou goed. Maar dat is alleen hier. Daarna in de dagen van Eli en Elisa, dan worden ze niet een hoop profeten genoemd.
Mag ik nog even jou vragen om naar 1 Samuel 19 te gaan, waar eigenlijk hetzelfde over hetzelfde staat. Maar dan eigenlijk zo'n Israël door de Heer afgezet als koning.
Ja.
Hij wil David doden en toch komt er geen God over.
Even kijken, waar staat het?
Hoofdstuk 19 eigenlijk.
Van, bedoel je vers 9?
1 Samuel 19 vanaf vers 23.
Oh.
Dus Saul op zoek naar David en Samuel.
Ja, ja. Nee, ik las in vers 9 al over de boze geest des Heren was over Saul.
De boze geest.
Ja, goed. Maar die bedoel jij niet.
Nee.
Jij bedoelt vers 23.
Ja.
Toen ging het derwaarts naar Najot bij Rama en dezelfde geest gods was ook op hem en hij al voortgaande profeteerde totdat hij te Najot in Rama kwam. En hij toog zelf ook zijn klederen uit en hij profeteerde zelf ook voor het aangezicht van Samuel. En hij viel bloot neder diezelfde ganse dag en de ganse nacht. Daarom zegt men, is Saul ook onder de profeten. Is leuk, hè? Zie je dat het een term is met een negatieve strekking. Maar goed, ja, het probleem is... maar daar had ik het nog over moeten hebben eigenlijk natuurlijk. Kijk, Hebreeën 1 vers 1 zegt, God heeft voortijds veelmaal en op velerlei wijze, soms onwijze wijze, maar goed, hij heeft op velerlei wijze tot de vaderen gesproken door de profeten. En dit is inderdaad een wel een bijzondere wijze waarop God sprak. Dat heeft zo zijn betekenis. Je moet begrijpen dat profetisch woord, ook het woord de boodschap zelf, dikwijls komt in niet al te klare taal. Nou ja, eigenlijk moet ik zeggen, waar een profeet een ziener is een profeet, wil zeggen dat soms het woord Gods komt inderdaad gewoon in klare taal, rechtstreeks tot de profeet en die geeft het door, dat is het dan. Maar veelal komt het ook in symbolische voorstellingen van zaken, dan wordt het een beetje mystieker, zal ik maar zeggen, een beetje twijfelachtig, een beetje ongrijpbaar. En ja, ik kan dat verschijnsel moeilijk aan u gaan demonstreren, maar het is nou eenmaal zo, bijvoorbeeld, dat profetische uitspraken niet maar van toepassing zijn op één specifieke gebeurtenis, maar dikwijls zijn het uitspraken die een bepaalde structuur weergeven, laat ik het anders zeggen dan. Dan gaat het om diezelfde uitspraken bij meerdere gelegenheden, nou ja, gelijksoortige gelegenheden, maar bij meerdere gelegenheden van toepassing zijn. Dat maakt het dus daarmee wat vaag. Waar gaat het precies over? Wij, levend in en beter nog onder de tijd, willen overal een datum bijschrijven. Dat gaat bij het profetisch woord dikwijls niet, of je moet er soms meerdere data bijschrijven en dan weet je niet eens zeker of je ze allemaal wel gehad hebt. Het maakt het dus wat ingewikkeld altijd. Bovendien, er zijn nogal wat profeten die geprofeteerd hebben helemaal niet met letterlijke woorden, maar ik moet dan letterlijk zeggen op dramatische wijze. In de normale betekenis van het woord, ik zou daar nog op gekomen zijn, want dat heb ik hier allemaal nog staan. Je hebt de mogelijkheid van de directe proclamatie, gewoon doorgeven van het woord. Maar je hebt typologische taal, figuratieve taal heet dat. Dat wil zeggen, er wordt in symbolen gesproken. En dat weet je dan niet. U weet wel, nou dat weet je misschien niet. De maag zal zwanger worden en een zoon baren uit Jesaja 9. Jesaja 7. De maag zal zwanger worden en een zoon baren. We hebben de minste moeite met de letterlijke betekenis. Hoewel de dokter weer zegt, ja dat kan niet. Maar goed, de letterlijke, dat slaat op Maria aan de geboorte van de Heer Jezus. En het is ongetwijfeld zo dat het daarop betrekking heeft. Maar aan de andere kant, het is eigenlijk figuratieve taal. Dat wil zeggen, de maagd is niet Maria, maar de maagd is de 10 stammen van Israël. En het kind dat eruit geboren zou worden is niet de Heer Jezus, maar heel de gemeente. Andere keer leg ik dat uit, doe nou net of u dat weet. Dan heb je dus twee verschillende toepassingen van dezelfde profetie. Zie? De woorden als zodanig zijn van toepassing op twee verschillende gebeurtenissen. Nou ja, het wordt pas vervuld in de laatste, maar die andere, de geboorte van de Heer Jezus uit de maagd, is nou eenmaal ook profetie. Dus een gebeurtenis als zodanig, maar de gebeurtenis is profetisch. Het spreekt over hoe later de gemeente tot stand zou komen uit iemand uit een volk, zal ik maar zeggen, dat beschreven wordt als een vrouw die de man niet heeft. Met opzet citeer ik hem nou ergens anders uit. Uit Galaten 4 en uit Jesaja 55 tegelijk. De gemeente zou geboren worden uit een vrouw die de man niet heeft. Kortom, de geboorte van de Heer Jezus uit de maagd Maria is een beeld van het ontstaan van de gemeente in onze tegenwoordige tijd. Dat staat er ook gewoon bij, maar men leest eroverheen. Omdat men de dubbelzinnigheid van de uitspraken niet ziet. Hoewel het bijstaat dat het dubbelzinnig is trouwens. Maar goed, dat ga ik nou ook allemaal niet uitleggen. Maar het maakt profetie dus toch wat lastig voor ons. Nou ja, voorstellingen van boven de tijd zijn moeilijk in de tijd te plaatsen. Als u begrijpt wat ik bedoel. Maar goed. Laten we zitten. Maar daarna, want dat wilde ik zeggen, daarna hebben we ook nog profetie in de vorm van wat ik dan maar noem een dramatische presentatie. Dat wil zeggen, de profeet voert een act op. Dat is drama, toneelspel. Zoals je een profeet had, die moest al zijn haren en zijn baard afscheren. En dan moest hij ze in de wind weggooien, geloof ik. En een deel moest hij bewaren, moest hij in de zoom van zijn kleed verstoppen. En al dat, hè? Ezechiël? Toch? En dan heb je nog die profeet die weet ik hoeveel dagen, 360 dagen geloof ik, op zijn ene zij moest liggen en daarna nog 40 dagen op zijn andere zij moest liggen. Hij zal maar even naar achteren moeten zeggen. Maar goed, er zijn zo van die problemen, moeten we wat doen. En dan heb je nog een profeet die een juk op zijn schouders moet leggen en het daarna moet verbreken. En je hebt er een die moet twee stukken hout in zijn handen nemen en dat wordt het weer één. En dat soort dingen meer. Hè? Nou goed, dat is dus gedrag. Men zou zien, nou is de profeet niet de ziende, maar nou zouden de mensen zienders moeten zijn. En begrijpen wat ze zien, begrijpen wat de voorstelling van zaak is. En dat is hier het geval met Saul ook. Niet dat ik het nu ga uitleggen, want het is me veel te gecompliceerd. Maar het punt is dat juist in Saul zie je nogal wat vreemde dingen. Hij was eigenlijk helemaal geen profeet en toch doet hij profetische dingen. En er gebeuren vreemde dingen met hem. Het begint goed, de geest gods die in hem werkt, hij profeteerde. Later gaat het fout met hem, is er zelfs sprake van een boze geest des heren, wat het ook wezen mogen, die over hem vaardig is. En daarna maakt hij het helemaal... hè? Ja... Stond hij helemaal voor schut. Maar goed, waarom dat is? Wel, er is één simpele uitleg voor. Saul namelijk in zijn bediening, zijn functioneren als koning van Israël, geeft daarmee uitdrukking aan de wet, de heerschappij van de wet. Saul is de wet, de heerschappij van Saul is een beeld van de heerschappij van de wet. Dat begint goed, komt van Gods wegen, het is ook van God gegeven, bovendien Israël wil het graag hebben. Maar nou praat ik ook al dubbelzinnig, dat merk je toch, hè? Ik heb het over de wet zoals over koning Saul. Kwam van Gods wegen, van God verkozen, Saul betekent verkozen, maar ook door het volk verkozen, al wat de Heere geboden heeft, zullen we doen. En dat soort dingen meer. Maar u weet hoe het is met de wet. Mag dan heilig, rechtvaardig en goed zijn, maar de wet is een bediening des doods. Romeinen 7 en 2 Korinthe 3, naast elkaar. Heilig en rechtvaardig en goed, niettemin een bediening des doods. En de vernietiging van Saul gebeurde dan ook om de Sauls zwakheids- en onprofijtelijkheidswil. Dat is Hebreeën 7. Nee, de vernietiging van de wet staat er. Van het voorgaande gebod. Geschiet om de Sauls zwakheids- en onprofijtelijkheidswil. Dat wil zeggen, het was wel van God gegeven, maar het leidde tot niets en God zelf brengt er een oordeel over. Dat wil zeggen, neemt het weg en maakt er een eind aan. Bovendien lezen we in de Bijbel dat de kracht van de dood is de zonde en de prikkel de zonde is de wet of zoiets. Was dat niet 1 Korinthe 15? Lees hem maar eens na, ik geloof niet dat ik hem helemaal goed citeer. Maar het betekent wel dat de wet wordt gebruikt in de praktijk als de prikkel dan wel de kracht van de zonde en de dood. Daarom is dat heilige en rechtvaardige in de praktijk, de wet, toch een vloek. Is dan het goede mij de dood geworden, vraagt Paulus. En die vraag is, komt niet voor niks op. Hij zegt alleen, je moet het zo niet zien, je moet het anders zien in een bredere context. Maar als je het in een smalle context ziet, is dat ja, de wet is een bediening des doods. En daar moet er een einde aan gemaakt worden. De wet, hoe moet ik het zeggen, de wet ontwikkelt zich tot een barbaar, tot een tiran die de mens niet alleen verdrukt, maar uiteindelijk ter dood brengt. En dat is ook wat je in de figuur van Saul ziet. De wet neemt uiteindelijk ook alle heerlijkheid van de mens weg. Brengt hem ter dood. En dat is wat je in Saul ziet. Legt zijn klederen af, is gewoon een beeld van de dood. Maar dan toch, in overeenstemming met de wil van God. Want door de wet is kennis der zonde. Men zou dat eruit leren. Begrijp je me goed? Het is de mens die graag wet wil hebben. Al was maar omdat hij dan zijn verantwoordelijkheid kwijtraakt. Nou ja, in essentie, dat wil zeggen, dan hoef je zelf niet meer te bepalen wat hij doen en laten moet. De enige verantwoordelijkheid die hij daaraan nog heeft, is er zich domweg aan te houden. Dat blijkt hij ook niet te kunnen. Maar goed, dat is nou net het probleem. Hij wil die wet hebben, maar hij kan er zich niet aan houden. Maar niettemin, hij kan hem krijgen, maar dan wordt aan hem, aan die mens, geïllustreerd hoe dat werkt. En dus wordt er gedemonstreerd dat de mens een zondaar is. En je kan wel proberen hem te leiden, te zeggen wat hij doen en laten moet, maar er komt niks van terecht. Hij wordt er alleen maar nog ellendiger van. Omdat het hem van zijn vrijheid berooft en hem frustreert. Dus, want dat is wat het is, frustratie, vrijheidsberoven, gevangen nemen. En zo spreekt Paulus er later ook over. Het was een gevangenis. Ze waren onder de wet in bewaring gesteld. In afwachting van de bevrijding daarna, door het aanbreken van het nieuwe verbond enzovoorts. En wat je dus verkeerd ziet gaan in het leven van Paulus, of van Saul bedoel ik, ja, Paulus heet ook Saul daar. Wat je verkeerd ziet gaan in het leven van koning Saul, is wel degelijk van Gods wegen bepaald en wordt van Gods wegen gebruikt. En ook waar Saul dus de plank mislaat, populair gezegd, is het nog profetisch. Het probleem is echter dat wij niet geneigd zijn dat te zien. En hoe meer Calvinistisch wij zijn of waren, hoe minder makkelijk wij die dingen zien. Want wij zijn geneigd zelf wet toe te passen en dus ons af te vragen, wat doet Saul verkeerd? Wat doet hij goed? Wat doet hij verkeerd? Waar moeten we een voorbeeld aan nemen en wat moeten we vooral niet navolgen? En wat is de rechtvaardige grond voor het oordeel wat van Gods wegen over Saul komt? Maar hoe kan er eigenlijk een oordeel over Saul komen als God hem zelf een boze geest geeft? Nou, dat soort vragen zou je helemaal niet moeten stellen. Daar gaat het niet over. De getuigenis van Jezus is de geest der profetie. Waar het over gaat, is dat de wet, en daarmee Saul, beschouwd wordt als een aanleiding van een betere hoop, waardoor wij tot God naderen. Met andere woorden, het is een illustratie van enerzijds in de praktijk hoe het niet moet, en anderzijds is het een uitbeelding van hoe het wel moet, en hoe het later ook zal gaan onder het nieuwe verbond. En daarom moest Israël verlost worden van Saul. Hoewel die van Gods wegen was verkozen, zowel als door Israël zelf. Maar Israël moest ervan verlost worden, want er zou het anders komen. Men zou verlost worden van de wet. En die wet zou plaatsmaken voor de genade en waarheid van het nieuwe verbond onder leiding van Christus. En dus men moest van Saul verlost worden en het koningshuis van Saul zou moeten verdwijnen en plaats moeten maken voor dat van David. En dat is de enige verklaring die ik heb, de samenvattende verklaring voor die vreemde gebeurtenissen in het leven van Saul. Nou, dat komt omdat God hem gebruikt op deze negatieve manier. Dan zult u zeggen, dat is dan jammer voor Saul. Dan zeg ik, ja, maar dit is nog niet het eind van het verhaal. Want als we het over Saul persoonlijk hebben, dan denk ik dat Saul in hoge mate van Gods wegen beloond wordt voor de functie die hij heeft vervuld in oud-testamentische tijd en zelfs als een profeet. Want Saul was onder de profeten. Hoe een broer de koning hij het ook was, letterlijk. Niettemin geeft hij uitdrukking aan de wet en daarmee is hij aanschouwelijk voorbeeld van, voor ons ook, van waar de wet toe leidt. Het wordt alleen maar van kwaad tot erger. De wet van Murphy, een optima forma. Hè? Het begint redelijk goed, maar het wordt slechter en slechter en slechter en slechter en slechter. Zo gaat het met de mensen in het algemeen, maar zo gaat het met de wet in het bijzonder. En die functie vervult hij, en ik denk dat hij daarvoor beloond wordt. Waarom ook niet? Heel het volk Israël zelfs vervult diezelfde functie. Want eigenlijk, de geschiedenis van Israël is hetzelfde als die van Saul, de geschiedenis van de wet namelijk. Zie? En God demonstreert aan ons, aan de volkeren, zijn werk, zijn waarheden, inclusief die van de wet, en vooral die van de wet, omdat de mens daar toch op georiënteerd is, van nature al, enzovoorts. En dus is Israël vervult die functie van dat te demonstreren. Als men aan die wet vasthoudt, komt men vanzelf tot ongeloof. Als men aan de wet vasthoudt, dan gaat het ontbreken vanzelfsprekend aan inwendige wetten, wat wij dan normen en waarden noemen. Men heeft die immers niet nodig, men heeft die wet. Maar onder die wet, die men toch niet houden kan, wordt men vanzelf ook een huichelaar. Dat wil zeggen, je vindt automatisch dan een gebrek aan normbesef. Dat loopt hard achteruit. Hoe meer wet, hoe minder normbesef. Ben je serieus? Want met die normen kun je immers niks. Je hebt je opgelegde wetten. En dus wordt de mens leger en leger en leger. En iets als geloof, hij weet niet eens meer wat het is. Hij kan het zich niet eens voorstellen. Je vertrouwen stellen op, je waarop. Hij heeft alleen de wet, die moet hij doen en dat bepaalt zijn leven. Hij is niet vrij om, zelfs niet vrij om ergens überhaupt maar zijn vertrouwen op te stellen. Hij zal van die wet af moeten. Het wordt geïllustreerd in Israël, want die geschiedenis van Israël is natuurlijk een verschrikkelijke geschiedenis. Ook voor Israël zelf. Wat een volk zeg. He? Toch? Altijd ongehoorzaam, altijd in opstand tegen de Heer enzovoorts. Dat is wat de wet doet. Maar datzelfde volk zal voor die functie, die het nou eenmaal heeft, in de toekomst alsnog beloond worden. Wis en waarachtig wel. Ze hebben nou eenmaal het lot deze bediening gekregen om zijn tekst uit zijn verband te rukken. Min of meer uit zijn verband te rukken. Dus, maar zo gaat dat dan. Men wordt zo gebruikt. Bovendien, ik ken iemand, een profeet, tot wie gezegd werd, ga heen, neem je vrouw der hoererijen. Je bent nog niet eens getrouwd, dus je huwelijk komt naar de bliksem. Heb je zelf niks voor hoeven doen. Hè? Je hebt er wat ellende van gehad. Maar de man wordt ervoor beloond. In de toekomst. Maakt deel uit van zijn profetische functies. Hosea, lees het maar na. aanschouwelijk voorbeeld voor Israël. En zo verder. Maar goed, dat maar over Saul dan. Saul is dus niet de norm voor wat een profeet is. Saul in zijn heel zijn leven is een profeet. En hij drukt inderdaad een negatieve waarheid uit. Maar dat is die van de wet nou eenmaal. En van de oude mens. Saul zou ook een Paul moeten worden. Maar Saul houdt tegen dat je een hoofd... Ik praat dubbelzinniger, weet je. Saul houdt tegen dat je hoofd groter was dan alle andere leden van het volk. Maar hij zou, zoals het hoort bij Saul, hij zou Paul moeten worden. En dat wil zeggen dat hij een kleintje is. Bij Lemmert, klein. En zo gebeurde het onder het nieuwe verbond. Toen werd Saul Paul. Waaruit u begrijpt dat Saulus, voordat hij Paulus werd, natuurlijk ook gewoon uitdrukking geeft aan de wet. En hij demonstreert ook dat als je onder de wet leeft, letterlijk, dat je dan een vervolger wordt van de Heer Jezus. En daarmee van de waarheid. En toen hij dat niet meer was en vrij was van de wet, heet hij dus niet meer Saulus, maar Paulus. Niet meer die grote man, maar juist een kleintje. Nou goed, dat was even een uitweiding in een andere richting. Waar hadden we het over? Oh ja, over de profetenscholen hadden we het eigenlijk, hè? Ja. In een hoop profeten hadden we al gehad, maar daarna hebben we nog de zonen der profeten in de dagen van Elia en Elisa. Zonen der profeten die kennelijk ook als collectief optraden. Optreden dan in de wat beperktere betekenis van het woord waarschijnlijk. Maar die zelfs ook samen woonden. Nu is de term zonen der profeten een wat rekbare uitdrukking. Het zou in de eerste plaats moeten betekenen leerlingen, want dat is wat zonen zijn, ondergeschikten. Aan de vader namelijk. En een leraar is altijd een vader, zodat een priester een vader is in de Bijbel, een koning is een vader, een profeet wordt vader genoemd. En dan heb je nog Jubal, die was ook vader van de Sousafons, geloof ik. Maar, hoe was het? Nee? Nou goed, het Tubalkaan, de vader van alle smeden. Hij vond het uit en, nou goed. Maar zonen zijn dus per definitie leerlingen eigenlijk, volgelingen. En zonen der profeten zijn dus leerling-profeten eigenlijk. Het heeft niks van doen met dat het de kinderen zijn van profeten. Al kom je de term soms zo tegen. Maar de echte uitdrukking is niet kinderen der profeten. Dat is gewoon een verkeerde vertaling dan. Het is altijd zonen der profeten. Maar het, voor zover wij weten waren het lui die opgeleid werden tot profeten op een of andere wijze. Maar kennelijk niet op het niveau van Mozes, maar op een veel lager niveau. Dat wil zeggen, het waren de lui die inderdaad leerden hoe ze zich... je kunt zeggen hoe ze in trans konden geraken of de controle konden verliezen en dan zou de Heer door hen kunnen spreken. Ik kan daar niet al te veel over zeggen, domweg, omdat ik dat ook niet weet. Ik kan alleen lezen wat er over hen gezegd wordt en dat is niet zo geweldig veel. Maar kennelijk kon je het leren, wellicht. Nou ja, het is met zoveel dingen zo, je moet wel aanleg hebben. Huh? Anders kun je het überhaupt niet leren. Maar ook al heb je aanleg, dan nog moet je dingen leren. En dat is met dit ongetwijfeld ook het geval geweest. Maar er waren ongetwijfeld ook veel meer profeten in Israël dan alleen de lui die ons bij name worden voorgesteld. Zie? Maar goed, daarna kun je de uitdrukking ook op nog veel lager niveau gebruiken. Want dat doet de Bijbel trouwens ook. Ja, dat is in Handelingen 3, waar... Handelingen 3 vers 25, goed, dat is het Nieuwe Testament en het is Grieks, maar er staat dan toch in een andere taal dezelfde uitdrukking. Gij lieden zijt kinderen der profeten en des verbonds. Maar daar gaat het niet om profeten en ook niet om lui die het graag wilden worden of die er een cursus voor volgen. Gij zijt kinderen der profeten, gewoon in de zin van navolgers van de profeten. En dat lijkt me ook wel aardig. Want per slot was het zo dat ook in de dagen van Elia en Elisa, nou ja, in de dagen van Samuel ook, maar zeker in de dagen van Elia en Elisa, er maar weinig mensen waren in Israël die de Heer dienden. Zo weinig dat Elia zei, ik ben maar alleen. Toen zei hij, nou ja, telfoutje. Er zijn er 7000. Maar achteraf gezien is dat ook niet veel. Is dat ook maar een overblijf. Er zijn er maar weinigen. Ik persoonlijk heb dus altijd nog de optie om te denken dat zonen der profeten niet eens lui waren die opgeleid werden tot profeten of zoiets. Maar dat er gewoon mensen waren als u en ik die trouw waren aan het woord Gods. En dat zo. En als u zegt, ja, maar ze traden als groep op. Dan zeggen ja, wij misschien niet, maar wij worden door de buitenwereld wel als groep beschreven en benoemd en gezien. U weet wel, het zootje van het NBC kwam ik laatst ergens tegen. In een lied, geloof ik. Maar goed, dat moet ik weer uit die opname knippen natuurlijk. Maar dat kan dus heel goed. En hoe vaker ik de term tegenkom, hoe meer het mij toelijkt dat dat de meest voor de hand liggende lezing is. Namelijk mensen die trouw waren aan de Heer. Mensen die onderwezen wilden worden in het woord van God. Zij waren navolgers der profeten in de zin van ze luisterden naar het woord van de profeten. Maar meer nog, ze luisterden naar het woord Gods. En dat was een unicum. En dat die mensen elkaar opzoeken en zelfs een eigen onderkomen hebben dat te klein werd, weet u nog, in Gilgal. Toen moest het uitgebreid worden, toen gingen ze hout hakken, toen gingen ze de ijzer van de bijl ging eraf en die viel in de Jordaan en nog toestanden. Clumsy waren ze ook. En dan denk ik, nou, ik geloof wel dat klopt wel ongeveer voor zonen der profeten. He? Op aarde wat onhandig, lijkt mij. Maar in ieder geval, men hoeft onder de uitdrukking dus niet meteen te verstaan dat het profeten leerlingen waren of zoiets. Hoewel, ik mag aannemen als ze naar het woord Gods hoorden en navolgers van de profeten waren, dat is wat de term echt betekent, dat ze ook wel bereid waren om eventueel dragers van het ambt te worden. Om eens een plechtige term te citeren. Maar meer heb ik er eigenlijk niet over te zeggen. Want ze spelen verder in de Bijbel geen rol. Maar het meest verrassende vind ik dat die uitdrukking zonen der profeten gewoon in algemene zin gebruikt wordt in Handelingen 3. En dat lijkt mij meer dan voldoende.